Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
U reist tegenwoordig heel de wereld over om te praten over klimaat. Krijgt u overal ontvangst à la Taylor Swift of valt dat mee?
Nou, ik trek nog geen hele volle zalen en ik krijg er ook zeker niet de vergoeding voor die zij krijgt.
Jammer.
Maar ja, het is wel een topic wat enorm in opkomst is. En toen ik hier 8 jaar geleden mee begon, werd ik nog een beetje uitgelachen en was ik een eenzame vechter. Maar nu is het echt wel een thema wat breed omarmd wordt. Ook binnen de NAVO, binnen de EU, binnen de VN. Dus het is echt een hot topic aan het worden.
Ja, u bent net in Nieuw-Zeeland geweest, nu hier.
Ja.
Wordt er overal even enthousiast gereageerd per land of regio of misschien wel per continent?
Nee, het verschilt. Het is natuurlijk een zwaar gepolitiseerd onderwerp. Dus je bent voor of tegen. Maakt niet uit of je er veel verstand van hebt. Dus dat is vrij principieel allemaal. En dat zie je eigenlijk in alle landen wel terug. Met name op het politieke niveau. En daar probeer ik een beetje uit weg te blijven. Ik kijk er echt als veiligheidsdeskundige naar. Ik ben geen klimaatdeskundige. Ik blijf een beetje weg uit die politiek. Maar ik probeer daar objectief met een veiligheidsbril naar te kijken. En dan maak ik me gewoon ernstig zorgen over de enorme veiligheidsimpact die klimaatverandering gaat hebben. En ik heb dat gewoon ondervonden in meer dan 20 missies waar ik bij betrokken ben geweest.
Mm-hmm. Nou zegt u, ik ben veiligheidsexpert, maar uw bijnaam is toch klimaatgeneraal. Hoe is dat gekomen?
Doordat ik als veiligheidsexpert naar klimaat ben gaan kijken, dat gaf een enorme schok, met name in Nederland. Want ja, defensie is toch een beetje een rechts onderwerp. En als je dan de baas van defensie, de militaire baas van defensie, zegt dat klimaat ook belangrijk is, dan gaf dat wel een schokeffect, want dat was een beetje een links thema, een groen links thema. En dat gaf schreeuwende krantenkoppen in Nederland van CDS voorspelt klimaatoorlogen en de minister werd ter verantwoording geroepen in het parlement en allerlei klimaatverenigingen kwamen in opstand, want ik was hun thema aan het kapen om het defensiebudget te verhogen en zowel iedereen was een beetje geschrokken en dus de enige keer ooit dat ik viraal ben gegaan op social media en dat gaf mij ook die bijnaam de klimaatgeneraal. Maar dat was zeker niet als een compliment bedoeld, het was meer als een soort grap bedoeld. Maar ik heb besloten die naam te omarmen.
Ja. Kunt u aan de hand van voorbeelden dat verband tussen veiligheid en klimaatverandering uitleggen?
Ja, mijn wake-up call was in Afghanistan. Ik was daar tijdens mijn tweede uitzending was ik commandant in het zuiden, in Uruzgan, van de Nederlandse Australische taskforce daar. Dus ook dat was al de Australische band. En daar hebben we op een gegeven moment zwaar moeten vechten in een dorpje genaamd Chora. Om dat te bevrijden van de Taliban. En we hebben daar dagenlang gevochten. Uiteindelijk hebben we de Taliban kunnen verjagen. Maar we kwamen er wel achter dat we het probleem niet hadden opgelost. Dat er gewoon spanningen in dat dorp waren. En dat de Taliban ieder moment weer kon terugkeren. Gebruikmakend van die spanningen. En het duurde even voordat we snapten wat de oorzaak van die spanningen was. En dat had alles met waterschaarste te maken. Het zijn allemaal boeren, ze hebben water nodig. En ze konden het niet eens worden over de verdeling van het schaarste water. En dat gaf ruzie onderling. En de Taliban speelde dan scheidsrechter in die ruzie en dat gaf ze machtsbasis.
Hmm.
Dus toen we dat in de gaten hadden en wij een oplossing, een soort verdeelsleutel konden bemiddelen die geaccepteerd werd, waar wel enige tijd overheen ging, pas toen werd de angel uit het conflict getrokken. Pas toen werd het rustig en kon de Taliban niet meer terugkomen. En een jaar later kon ik met onze huidige koning door de hoofdstraat van Chora wandelen met relatief weinig bescherming. Wat eigenlijk aantonen wat een enorme ommekeer daar had plaatsgevonden. En niet alleen door de militaire inzet, maar vooral ook doordat we de onderliggende oorzaak hebben geadresseerd.
Hmm.
En dat had alles met klimaat te maken. En later, toen ik directeur operaties werd van Defensie en ik iedere dag bezig was met alle missies over de hele wereld, zag ik in toenemende mate dat het klimaat in al die missies een groeiende factor van invloed is. Ik zag in Irak hoe Daesh de Mosul dan bezette en de verdeling van water als machtsinstrument over de bevolking gebruikte. Ik zag in Somalië hoe de opwarmende kustwateren de vis wegdreef, hoe de vissermensen, de visserlui niet meer konden rondkomen en ook de boeren de landen uitdroogden. En waardoor ze wanhopig werden in de handen van de piraterij werden gedreven. En ik zag in Mali en in andere landen hoe die droogte ook een soort breeding grounds creëerde voor extremisme. En hoe dat de landen destabiliseerde. Dus overal zag ik de invloed van het klimaat. En toen ik commandant der strijdkrachten werd, die gaat meer naar de toekomst van Defensie kijken, meer strategisch. Toen viel het muntje van ja, maar dan is dit dus een van de gamechangers. Dit is een van de drivers of change die ons dwingt om onze organisatie op een andere manier te gaan bekijken. En de rol van onze organisatie verder te ontwikkelen. Want dit wordt gewoon een aanjager van heel veel conflicten waar wij mee te maken gaan krijgen.
Hmm. Wat zijn de gevaren voor Nederland? Want de voorbeelden die u net noemt, dat zou voor veel mensen klinken als zijn, dat zijn al landen die zijn niet te vergelijken met Nederland.
Ja, dat lijkt zo. Het lijkt allemaal ver weg. Hè. En dat is denk ik voor de gemiddelde Nederlander ook wel hoe ze het beleven. Maar ik denk dat het ons op vele manieren raakt. Hè. Allereerst hebben we natuurlijk de natuurrampen. Dat raakt ons heel direct. En ook in Nederland hebben we te maken met overstromingen. We hebben te maken met een zeespiegelstijging. Terwijl 2/3 van de bevolking al onder het zeespiegelniveau leeft. En de deltawerken die zijn daar niet op berekend. Dus die zullen we drastisch moeten gaan aanpassen. Dus voor ons is het al een existentieel vraagstuk. En dat zie ik hier in de Pacific ook. Maar daarnaast hebben we natuurlijk de meer de regionale invloeden waar ik het net over had. Waarbij eigenlijk klimaatverandering voor steeds meer ontwrichting en instabiliteit zorgt in de landen, in de fragiele regio's rondom Europa, rondom Australië. En dat zijn wel de regio's waar we veel belangen hebben. Dat zijn onze afzetmarkten, dat zijn onze aanvoermarkten voor grondstoffen. Daar lopen allerlei aanvoerlijnen doorheen die verstoord worden. Dus wij hebben belang bij stabiliteit om ons heen. Anders krijgen wij te maken met de effecten, de negatieve effecten daarvan. Het extremisme wat daar opbloeit, zorgt ook voor een verhoogde dreiging bij ons op straat. De georganiseerde criminaliteit die daar opbloeit, zorgt voor meer wapen, drugs en mensenhandel bij ons op straat. Dus dat zijn allemaal spin-off effects die ons gaan raken. En verder nog even op meer op een wereldwijde niveau, zien we gewoon een groeiende kloof tussen vraag en aanbod ontstaan. We hebben een groeiende wereldbevolking en de welvaart groeit. Dus de vraag naar ruimte, naar water, naar voedsel, naar grondstoffen, die gaat drastisch omhoog. Terwijl we ondertussen met steeds meer grondstofschaarste worden geconfronteerd. Dus overal heb je een groeiende strategische competitie rondom toegang tot grondstoffen. En die strategische competitie leidt tot allerlei vormen van spanningen. En kan ook leiden tot conflicten. Dat heeft de geschiedenis iedere keer weer aangetoond. Dus ik denk dat het heel belangrijk voor ons is om dit toch wat serieuzer in de ogen te kijken.
Ja, nou klinkt het verhaal wat u vertelt voor mij als leek plausibel. Hè? Ik denk van ja, dat snap ik wat u zegt. Maar komt het verhaal ook aan bij de beleidsmakers, de wereldleiders?
Steeds meer, ja. In het begin niet, toch? Dan was ik roepende in de woestijn. Maar we zijn het wel gaan organiseren. Ik kwam erachter dat er meer militaire leiders zijn zoals ik, die zich daar ook zorgen over maken. Dus we zijn een wereldwijd netwerk gaan vormen. En dat heet de International Military Council on Climate and Security. En daaronder zit er een ander netwerk, en dat is een wetenschappelijk netwerk, die eigenlijk de ervaringen vertaalt in wetenschappelijk onderzoek. En daarmee heel veel kennis opbouwt op het gebied van klimaat en veiligheid. En die twee gezamenlijk geven ons een stem. Ik ben voorzitter van dat netwerk en ik kan dus namens leiders uit meer dan 40 landen spreken. Met een wetenschappelijk onderbouwd verhaal. En daardoor gaan deuren open. En ik zie dus een verandering in de gang. In de VS bijvoorbeeld zijn ze heel ver met het schrijven en implementeren van adaptatie- en mitigatiestrategieën, ook in het militaire apparaat. En in Engeland gebeurt dat ook. En in steeds meer Europese landen gebeurt dat. NAVO heeft het thema volledig omarmd, wil echt leidend worden qua kennis op het thema van klimaat en veiligheid, heeft een heel Center of Excellence in Canada opgericht. Dus er is echt een enorme verandering gaande, ook in de veiligheidssector.
U bent bijna 40 jaar actief geweest bij Defensie. En dan zal het vast pijn doen dat juist die organisatie in Nederland verantwoordelijk is voor heel veel van de overheidsuitstoot. 50% was ik.
Ja, en in alle landen is dat zo hoor. In alle landen is eigenlijk Defensie een van de grootste vervuilers van het land. Er is geen industrie die meer vervuilt dan Defensie qua uitstoot van CO2.
Dat komt door die grote apparaten die jullie gebruiken, de tankers.
Heel veel schepen, heel veel vliegtuigen. Die geven gewoon veel uitstoot. En dat geeft wel een dilemma. Enerzijds heb je natuurlijk ook een verantwoordelijkheid om die uitstoot te verminderen. Maar anderzijds heb je ook een verantwoordelijkheid om het land te beschermen. En wil je niet dat mitigatiemaatregelen, dat die leiden, dat die jouw effectiviteit aantasten. Als je een elektrische tank moet gaan rijden, ja, die komt niet ver.
Nee.
Dus dat is wel een zorg die leeft. Dus je moet dat wel op een slimme manier doen. En wat ik nu zie, zeker in de landen die ik net noemde, is een bewustwording dat nieuwe technologieën op het gebied van energie bijvoorbeeld ook weer nieuwe kansen bieden aan Defensie. Dus Defensie kan eigenlijk die nieuwe technologische ontwikkelingen die gaande zijn gebruiken om veel meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van energie, water, 3D-printen van de reservedelen, et cetera. En daarmee kunnen ze hun logistieke footprint heel erg verkleinen. En logistiek is echt de grootste kostendrijver van Defensie. En ook de grootste risicofactor bij missies. Dus op het moment dat je meer onafhankelijk kan worden, dat je meer autonoom kan worden in je optreden, heeft dat enorme operationele voordelen. En ik denk dat als je met die bril kijkt naar de energietransitie, dat het ook operationeel kansen biedt. En dat je een soort win-win situatie kan creëren, waarbij je enerzijds operationeel beter wordt, maar anderzijds ook klimaatdoelen helpt realiseren.
Ja, Australië staat er volgens mij niet bekend om dat ze nou nogal een heel actief beleid voeren op het voorkomen dat het allemaal erger wordt met het klimaat. En we zijn heel erg afhankelijk van de kolen, et cetera. Vanuit uw perspectief, hoe staat Australië ervoor? Wat moeten wij hier doen?
Ja, ik denk dat Australië door zo'nzelfde leer- en acceptatieproces gaat als alle landen. En ook Australië heeft zich wel gecommitteerd aan net zero in 2050. Net zoals dat meer dan 130 landen in de wereld dat hebben gedaan. Maar ook Australië worstelt ermee van ja, hoe gaan we dit in de praktijk brengen? Want daar zitten consequenties aan vast. En dat vereist weer keuzes, politieke keuzes, die niet altijd populair zijn.
Nee.
En die worsteling, die zie ik overal wel. Maar het wordt wel steeds dwingender. En dat zien we in Europa ook. De hele Green Deal wordt nu vertaald in wet en regelgeving. En bedrijven die niet meewerken, die staan gewoon voor de rechter. En we zien nu de hele automobielindustrie een ommezwaai maken naar elektrisch. En de vrachtauto-industrie die gaat daar 5 jaar later achteraan. En dan komt de scheepvaart en dan komt de luchtvaart. Dus er is een enorme verandering gaande. En ik denk dat we ons allemaal realiseren dat we niet daarin achter kunnen blijven. We kunnen niet in het stoomtijdperk blijven hangen, terwijl de hele wereld naar een nieuw tijdperk toe gaat.
Mm.
Dus je zal mee moeten en je zal moeten kijken, hey, wat voor nieuwe kansen biedt dat mijn land en hoe kan ik daar proactief in zijn? En die fase, die acceptatie daarvan, daar zitten we met z'n allen nog een beetje in.
Mm-hmm, ja. Ik vond het trouwens mooi om te lezen dat u eigenlijk een speciale band heeft met Australië. Tenminste, dat maak ik ervan. U bent gewoon een ridder, een Australische ridder.
Ja, dat klopt. Ja, heel bijzonder. Heel eervol dat ik werd onderscheiden. Dat had enerzijds met onze gezamenlijke inzet in Afghanistan te maken, waar ik heel nauw bij betrokken ben geweest als commandant, maar ook daarna als directeur operaties en als CDS. Maar ook MH17 natuurlijk. De ramp, de vliegramp. Ik mocht toen de hele actie coördineren om alle stoffelijke overschotten weer terug te krijgen. En dag en nacht werkten we samen met Australië. Ja, en dat schept wel een band. Dus met name de Australische CDS en ik, we belden elkaar continu 's nachts uit bed om elkaar te updaten. Maar ja, die samenwerking ging heel vloeiend. En ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat we gewoon een natuurlijke klik hebben met elkaar.
Ja, ja.
We hebben toch dezelfde humor, een beetje dezelfde mindset. Er zitten heel veel herkenbare raakvlakken in. Ze zijn natuurlijk ook verschillend, maar de samenwerking gaat wel heel makkelijk, heb ik gemerkt.
Ja, mooi. Ik wens u heel veel succes met uw nieuwe strijd. Van de strijd voor de wereldvrede, indirect nog steeds, maar strijd voor het klimaat.
Ja, dankjewel.
Dank u wel.
Graag gedaan hoor.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.